Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos Randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, en vandaag gaan wij een workshop doen. Wij gaan een product rebranden. Een product waarvan het gebruik al jarenlang achteruit loopt. De COSU, het regenjasje, het rubbertje, het condoompje... Jonge mensen gebruiken steeds minder condooms. En tegelijkertijd zien we een enorme groei in het aantal SOA's. Dat is een probleem. Dus.
Of een kans.
Of een kans. Voor ons is het een kans. Voor ons is het altijd een kans.
Altijd.
Hoe krijgen wij jonge mensen weer aan het spreekwoordelijke rubbertje? Maar eerst de actualiteiten.
Yes.
TV-celebrity. Dorje Smithuizen.
Ja, zeker.
Zit hier in de studio.
Voor mensen die om 22:30 nog tv kijken.
Jij
zouden ze mij kunnen herkennen.
Was op de Matrix.
Ja, gisteren. Op de Matrix, zeker. Ja, het nieuwe programma van BNNVARA en De Stroom.
Mm-hmm.
Dagelijks, elke avond om 22:30.
Hoe vaak per week ga jij dan?
2 keer per week.
Oké, okay, dat ja. Is nog te overzien.
Ja, het is eigenlijk best wel relaxed. Ja. Ja, dus deze week maandag en vrijdag. Nou, eigenlijk wel goed.
En het was ook een thuiswedstrijd, want je had het over Therapy Talk.
Therapy Talk, ja. Ik heb voor vrijdag heb ik ook weer een heel leuk onderwerp. Nee, dus het is heel leuk om mee te doen. Het was gisteren dus de eerste avond.
Hoe was dat? Was het gespannen?
Ja. Ja, mensen vonden het toch wel spannend. We hadden natuurlijk best wel lang al naartoe gewerkt. Dus Volgens mij waren die screenings ergens in september, oktober of zo. Dus je bent al best wel lang bezig met zo'n programma. En dit was dan de eerste keer. Wat denk ik voor de mensen aan tafel, zoals ik, het grootste moment van stress was dat we de studio binnenkwamen en dat we zagen dat het een hele kleine tafel is. Als je aan een talkshowtafel zit, ben je gewend om alleen maar met je bovenlijf in
dit
beeld te zijn. Ja, er ontstond lichte paniek toen we dus zagen dat ons hele lichaam in beeld zou zijn.
Het leek me, ik heb hier dus ook direct aan gedacht. Ik zag die stoel, ik dacht, je gaat gebogen zitten, want je zat te laag eigenlijk.
Mm-hmm. Nou ja, en vooral dus je moet je in één keer helemaal aankleden.
Oh,
want ik heb dat is heel fijn. Ik heb dus... voor deze gig weer mijn vaste stylisten ingeschakeld. Weet je nog die keer dat ik bij Op1 zat... en dat toen mijn BH zichtbaar was geweest... dat had geleid tot mijn allereerste dikpik? Ja, en ophef.
Ja.
mensen hebben het er nog steeds over, serieus. Ja. Op de Matrix ging het er weer over. Toen hebben zij mij benaderd, die meiden. Zij hebben een bedrijf dat heet Rerun... en daar kan je kleding huren in plaats van kopen.
Mm-hmm. Daar ben ik
voor. Mm-hmm. Dus zij kleden mij nu altijd aan voor tv-dingen of voor... feest of whatever. Heel erg fijn. Is
zeker.
Dat? Ja. Maar goed, ik had dus alleen
ook voor
maar...
de feestdag.
Ik denk dat ik dan mezelf wel durf te stylen dit jaar. Maar ze zijn er wel. Ja. Voor mensen die dat willen. Zeker. Maar goed, ik had dus bij hen weer kleding gehaald. Maar ik had dus eigenlijk alleen maar bovenkleding gehaald.
Ja, had gewoon geen broek aan.
Nee, ik had gewoon een jongenbroek aan. En andere mensen hadden bijvoorbeeld ook geen sokken aan. Dus die maar de Stroom heeft eigen sokken.
Ah.
Die heb ik al een paar keer mogen ontvangen. Ja. Heel mooi. Dus iedereen zat daar, dan zaten mensen ook weer in de Stroom sokken en zo. Dus dat was eigenlijk het voornaamste.
Er werd gebrand.
Ja, ik vind het heel leuk. Het komt dus heel december is het op tv in principe. Mm-hmm. En wat ik er heel leuk aan vind, is het is echt anders dan andere talkshows. Er zitten super jonge mensen. Mensen die denk ik niet zo snel bij een Op1 of bij een Galit en Sophie zouden zitten.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld gisteren zat er ook een meisje. Zij werkt voor Top Notch en zij regisseert dan veel... videoclips van vrouwelijke rappers.
Ja.
Nou, je had haar nooit gezien bij een Op1, weet je wel? Dus dat vind ik heel.
Zij was gewoon niet gevonden door die redacteuren.
Nee.
Wat eigenlijk heel raar is, want ze is dus wel op dat onderwerp een autoriteit.
Ja, ja, zeker. En ze kon er ook heel vet over vertellen. Dus dat vind ik er, ja, dat vind ik er echt nu al winst aan, zeg maar, aan dit programma. Ja. Ja. En het is heel leuk om te doen. En ik ga nu ook zorgen dat mijn onderlichaam is afgesteld als ik zit.
Ja. Nou ja, ik kijk ernaar uit.
Ik ook. Ik wilde jou heel graag vertellen over een artikel wat ik las dit weekend in De Groene.
Ja.
Dat ging over de online campagnes van Nederlandse partijen. Had je het al gezien?
Ik heb het ook gelezen.
Zo ontzettend goed.
Het is hilarisch. Ja. Eigenlijk wil je vooral die soort kadertjes van de zoektermen.
Ja, want het ging dus in eerste instantie, het ging dus inderdaad over op welke manier politieke partijen hun kiezers of potentiële kiezers targeten.
Ja.
En had je dus alleen al die termen waar die partijen dan op targeten, dat was al zo fascinerend en zo veelzeggend. Dus dat je dan D66 had dan vegetarische keuken, natural food, healthy habit, UNICEF, kwaliteit van leven, dat soort dingen. En PvdA GroenLinks had dan, vond ik wel aparte dingen, conceptuele kunst.
Bolderen,
super specifiek. Happiness, master diploma, NPO 3FM. Denk ik ook, waarom 3FM? Waarom niet Radio 1, weet je?
Ja.
Veganisme. Eigentijdse klassieke muziek. Echt allemaal zo specifiek. Ja. Maar goed, en dan is ook BBB. André Hazes, paardrijden.
Maar laten we heel nog even stilstaan. Bij André Hazes vond ik zo'n hilarische.
Voor de BBB, toch? Ja. Echt de meest stadse zanger ongeveer ooit.
Ja.
Maar en al die paardenreferenties. Ja. Fries paard, warmbloedpaard, paardensport.
Nee, springen tussen haakjes, paardensport.
Paardenspringen, ja, echt.
En wat mij dus opviel, was dat CDA dus super business georiënteerd heeft getarget.
Ja, business owner,
alleen
owner
maar
en CEO, ja. Self-employed entrepreneur, ja.
Ja, dat vond ik dan nog de meest soort eenduidige keuze voor. Oké, zij zijn dus volle bak op ondernemers.
Zou dat
gegaan.
Eerder bij Wibren van Haga of zo verwachten? Ja,
ik denk aan gezin als hoeksteen van de samenleving.
Ja, precies. Nou ja, dat kunnen natuurlijk ook business
ook een CEO
owners,
kan
kunnen,
gezin hebben.
Kunnen ook gezin hebben. Ja. Schijnt voort te komen. Ja. Maar goed, dat was al heel, heel interessant. Maar wat eigenlijk nog interessanter was, vond ik, was dus dat die partijen ook op bepaalde gebieden targeten. Dus GroenLinks, PvdA en D66 targeten heel erg op de Randstad. Dat is natuurlijk, kijk, waar we het de vorige keer over hadden, van dat je dan zo verrast bent door een verkiezingsuitslag, komt natuurlijk omdat wij om ons heen de hele tijd GroenLinks, PvdA, D66 stem zien.
Ja.
Waardoor je eigenlijk gaat denken van ja, het hele land ziet dat of zo. Of dit zingt rond, dit sentiment in het hele land. Maar dat is dus niet zo, want zij targeten gewoon heel duidelijk op die steden. Maar waar het helemaal interessant werd, vond ik, was dat partijen dus ook gebieden kunnen uitsluiten in die online campagnes. Dus plekken waarvan ze denken,
hier valt niks te halen.
Daar valt voor ons niks te halen. Dus bijvoorbeeld de CDA heeft gewoon de hele Randstad uitgesloten als targetgebied. Dat vind ik eigenlijk zo raar.
Nee, dat snap ik al.
Ja?
Ja.
Maar ik vind dat gewoon.
Het gaat ook over mediadruk.
Ja, maar als het gaat om, we hebben het natuurlijk veel over polarisatie en over het idee dat die politiek niet meer een soort landelijk iets is, maar heel erg verdeeld in. Iedereen stemt eigenlijk een beetje vanuit zijn eigen positie. Als je dan in de stad nooit meer iets ziet over het CDA, dan kan je daar bijna ook niet. Als je niet weet dat die partij er is als optie, zeg maar, dan ga je er ook niet op stemmen.
Ja, oké, maar deze targeting zegt vooral iets over hoe zij dachten de zwevende kiezer over te halen en niet per se hun daadwerkelijke achterban.
Ik snap het op zich zakelijk gezien wel, maar ik vind het gewoon een beetje treurig, zeg maar. Snap je dat die polarisatie, denk ik, ook echt veel meer extra kracht wordt bijgezet doordat die partijen ook denken van over. En dat was echt het allertreurigste voorbeeld, was dan dat plaatsje Winschoten.
Mm-hmm.
Dat is dus door bijna alle partijen genegeerd.
Ja. Behalve, dat was de conclusie van het artikel, toch?
Nou ja, behalve door GroenLinks en VVD. Die hebben er dan nog wat advertenties. Wat is er vervolgens in Winschoten gebeurd? Nou, is dus massaal Wilders gestemd.
Ja.
En dat is dus dat verhaal ook van die genegeerde kiezer.
Ja.
Die is dus concreet genegeerd.
Ja, ja. En Wilders heeft wat dat betreft de slimste strategie gekozen. Namelijk laat de rest van de partijen maar iedereen negeren en campagne voor mij voeren.
Nou ja, want dat is inderdaad wat je ziet. Dat zijn online campagne is ook niet betaald eigenlijk door hem. Die is gewoon gemaakt door mensen zelf. Die gewoon zelf filmpjes van Wilders hebben gemaakt en hebben rondgestuurd op TikTok.
Ja, ja, ja.
En dat ging dan viraal
in
bijvoorbeeld Winschoten of zo.
Ja.
En er was dan, maar er is dan dus ook geen tegenwicht, snap je? Als andere partijen daar veel minder campagne maken.
Ja, het is natuurlijk een uitvergrote versie van wat het vroeger eigenlijk ook al was. En nu het wordt heel tastbaar en zichtbaar doordat zij zelf die termen mogen uitkiezen. Ja. Maar vroeger gebeurde de targeting natuurlijk net zo goed in de vorm van kranten. En ja. Weet je, als je op de Volkskrant is het equivalent van die D66 en PvdA GroenLinks termen.
Ja.
Versus de Telegraaf, wat misschien bij...
Ja, maar het is natuurlijk in die zin wel een soort van grimmig of zo. Dat het idee van het internet was dat we allemaal meer verbonden zouden zijn. En uiteindelijk zijn we allemaal nog veel meer gesegregeerd.
Ja.
En zijn die zuilen eigenlijk nog...
Ja, en dat maakte dit wel heel tastbaar. Het raakt ook... Ik zag het ook veel gedeeld worden in de bubbel.
Ja.
Dat mensen, ja, het maakt het natuurlijk zo tastbaar. En het was zo'n duidelijke conclusie. Vooral dus inderdaad dat wie je negeert gaat naar Wilders. Dat was de grootste take-out voor mij uit dat artikel. En
bijna dat je denkt van ja, misschien zou ik dat ook wel doen als ik zo genegeerd zou worden. Mm-hmm. Je voelt je ook bijna een beetje een soort minderwaardige burger of zo, toch? Als je zo leest van, nou, geen enkele partij vond het de moeite waard om hier campagne te voeren.
Ja, dan ga ik tegenstemmen.
Ja.
Fok hen dan, toch?
Wil je nog even door?
Nee.
Okay.
Dus zullen we het even over Balenciaga hebben?
Laten we het even over Balenciaga hebben. Hebben we het al lang niet over gehad.
Precies.
Podcast.
Balenciaga.
Nou.
Ooit opgezet door Cristobal Balenciaga.
Ja, zo'n leuke naam.
Ja, hele goede naam inderdaad.
Ja.
Hij was echt een man van het métier. Een couturier die door de andere couturiers ook gezien werd als... dat is echt de real deal.
Mm-hmm.
Dus zij keken tegen hem op.
Ja, wat maakte hem zo...
Ja, gewoon echt een vakman.
Ja, een vakman. Ja,
gewoon ja, dat is eigenlijk mm-hmm. de beste omschrijving. Flash forward 2024.
Mhm.
Er staat al een paar jaar een man aan het roer van Balenciaga. Die heet Demna Gvasalia. En hij heeft ooit het merk Vêtements opgezet.
Ja.
Hij heeft eigenlijk een beetje een soort meme fashion uitgevonden. Vêtements werd bekend omdat hij een t-shirt, een DHL bedrijf t-shirt, had hij geappropriate. En dat kostte geloof ik €450 of zo. Maar het was gewoon letterlijk het DHL personeelsshirt. En dat was toen, werd dat als een soort briljante move gezien. En daar heeft hij zijn stokpaardje van gemaakt. Daar heeft hij dus ook die positie bij Balenciaga mee verkregen. En sindsdien zijn zij dus altijd met die soort ridicule meme fashion.
Dat laatst ook dat die handdoekrok.
Oh ja.
Het leek alsof je
IKEA
een handdoek,
dan ging nadoen.
Handdoek had omgeslagen, maar was
precies.
Gewoon...
En soms zitten er nog soort van geinige dingetjes tussen of zo. Maar het heeft wel iets ridicules. En een tijdje geleden... zei hij in een interview... ik ben een beetje klaar met die manier van mode maken. Het gaat
dat zei Demna.
Ja, hij zei, ik wil een serieuzer approach. Een approach die eigenlijk meer respecteert... wat Cristobal Balenciaga zijn legacy is.
Niet meer van die stampende zombies op de kettle.
Ja, precies. Hey, jammer. Techno-walk. Dus ik ga terug naar het métier.
Mm-hmm.
En niet buzz creëren. Okay. Dit waren zijn eigen woorden. En afgelopen weekend was de show van Balenciaga. Thema was L.A.
Zit jij dan klaar?
Nee.
Oh.
Maar het overvloedde wel mijn tijdslijn.
Okay.
Ik bedoel, ik kijk wel. Ik ben wel. Ja. Ik heb wel de Vogue Runway app.
Ja.
Daar kijk ik wel door die plaatje. Maar ik heb niet mijn wekker gezet.
Okay.
Maar goed, het nam vanzelf mijn tijdslijn over, want het was weer echt. Alsof het echt een grap was.
Mm-hmm.
Ten eerste had hij echt nog grotere schoenen dan hij al 10 keer heeft gedaan.
Ik vind die schoenen wel vet. Ja.
Echt?
Ja, serieus. Ja. Ik zou ze wel dragen. Ik zou ze aandoen naar de Matrix.
Oké.
Ik ga ze even naar mijn
stylist
adviseurs. Ik vind ze wel iconic hoor.
Oké.
En een beetje cringe.
Ja. In midden dus.
Ja. Precies in midden.
Daar kun je nog even tussen. Maar die hele collectie ging dus over L.A. Dus uiteraard waren al die celebrities er. En het had gewoon iets een beetje een soort pervers. Dat al die mensen... Het was gewoon in een straat in L.A. Hollywood sign op de achtergrond.
Mm-hmm.
En zij vierden die soort lege cultuur. Een beetje centraal in die collectie stond een samenwerking met Erewhon.
Ja.
Erewhon is de... voor degenen die het niet weten, de markt met een Q in LA.
Dat is ook alweer te zien.
Keer ja. 100 miljoen.
De Eco Plaza, maar dan
ja.
Hailey Bieber.
De Eco Plaza meets Renaissance Spa Zuidas.
Ja.
dat ze, die komen in een bureau.
Dat wij
komen
in de
ze
vorige hier, aflevering nog over de havermelk elite hebben durven. Negatief hebben durven zijn. Dit soort ja, uitspraak.
Dit staat dus helemaal centraal in die collectie. Een soort merchandise collectie ja. van Erewhon. En ja, ik had gewoon echt zoiets van...
Ik heb laatst ook dat artikel gelezen over die oprichters van Erewhon. Heb je dat gezien? Is een soort van Rudolf Steiner-achtige Japanners.
Oh, ja, ja,
stel.
Ja, ja. Bestaat al heel lang, hè?
Geloofde gewoon in gezonde groenten.
Ja, het is daadwerkelijk een soort ecoplaza.
Ja, wat zouden zij hiervan vinden?
Nou, ik denk niet dat ze onverdeeld positief zouden zijn. Nee. En ik werd er vooral gewoon een beetje treurig van dat... Zeg maar, alles aan die show was zo out of touch met de tijd.
Ja, want dan?
Dat LA-ding, ja. de soort leegheid van het
verheerlijking
bestaan...
Verheerlijking van die...
Wordt dan met Kim Kardashian en alle ja. soort celebrities... dan die worden allemaal opgetrommeld. Ondertussen gebeuren er best wel andere dingen
ja.
Aan de andere kant van de wereld. Ja, ik werd er gewoon een beetje treurig van. En ik dacht, Cristobal zou er ook treurig van zijn
geworden. Ik denk het ook. Jij en Cristobal.
Rest in peace.
Jij bent wel echt de koning van die soort van
emotie.
Laatste verzuchtingen. Ja. Ja, ja.
Waar ik ook een beetje emotie in leg, graag.
Ja.
Zijn onze sponsors.
Ja, nee, absoluut. Ja. Ik denk wel eens aan die mensen die het sponsorsegment doorspoelen. Wat die allemaal missen.
Wat die allemaal missen.
Die allemaal missen.
Wat die bij deze enthousiaste bruggetjes denken van
laat
30.
Maar. Ongelooflijk.
Ja.
Ja, want we hebben weer een nieuwe sponsor en hij past zo goed bij ons.
Mm-hmm.
Het wordt steeds passender.
Ze lijken steeds getarget als een
op
politieke
onszelf.
Campagne.
Ja, het is namelijk Royal Club en mm-hmm. dan specifiek de mocktail van Royal Club. Want het ja. is natuurlijk weer, ja, het is begin december.
Mm-hmm.
Het is mijn drukste maand. Ik denk dat het mijn drukste maand sowieso elk jaar is. En deze maand... Van mijn leven.
Ja, precies. Ja, lopen er behoorlijk
ik loop een soort van... ik weet af en toe niet meer in welke opname ik zit. Maar...
En dan is een mocktail?
Ja, dan is het wel echt fijn om even niet te drinken.
Mm-hmm.
Is wel echt waar. Ik doe dat nu gewoon een paar weken niet. En dat bevalt me eigenlijk best wel prima.
Ja, nee, dat ik kan het beamen. Ik tik over 4 weken de 5 jaar aan.
Is dat ook vanwege druk zijn? Ook dat je
ja.
met werk moeilijker kon combineren?
Ja, dat is ongeveer de helft van de reden. De andere helft is dat ik gewoon geen maten kan houden.
Ja, ook niet met mocktails.
Nee.
Dus heel eerlijk, als ik even voor mezelf zeg met die mocktails... het is ook moeilijk om ze niet allemaal in één keer achterover te slaan. Want je hebt ook keus, je hebt verschillende smaken. Je hebt mojito, gin tonic, ginger mule.
Ja, mijn absolute
hele leuke smaak.
Ja.
Wat allemaal 0% alcohol, 0% suiker. Ja, wat kan ik nog meer over zeggen? Royal Club, het is de perfecte vervanger voor alle alcoholische dranken tijdens de feestdagen. En het staat ook nog gewoon fucking hip als je met zo'n blikje staat.
Het is als niet-drinker, kan ik je vertellen,
ja.
het is de manier om aan het gesprek te ontkomen.
Ja.
Oh, hoe lang drink je al
niet? Ja, dan kan je zeggen, sorry, ik drink niet. Ik sta hier gewoon met een mojito van Royal Club.
Precies. Ginger Mule, motherfucker.
Probeer niet de nieuwe mocktail. Blikjes van Royal Club.
Laten wij het over condoomgebruik
ja.
hebben. Laten wij het over condoomgebruik versus SOA's hebben.
Ja.
Want daar is iets aan de hand bij die twee.
Mm-hmm.
Het aantal positieve SOA-testen neemt al jaren toe. Blijkt uit het halfjaarlijkse onderzoek van het RIVM.
Ja.
En daar worden allerlei SOA's in meegenomen. Chlamydia, gonorroe, syfilis, HIV.
Gonorreu is het.
Gonorreu.
Heb ik van Timo geleerd.
Sorry.
Ja. Allebei de buiten.
Sorry.
Okay. Billie Eilish werd dit weekend geout.
Ik weet het. Ja. Timo
ook.
Sorry, ik had niet even gedacht dat het dan meteen lijkt. Ervan, want hij heeft dat altijd. Dan meer van... Ja, ik heb gewoon feitenkennis.
Ze doen naar onderzoek naar allerlei soorten. Zoals chlamydia,
gonorreu.
Chlamydia, gonorreu, syfilis, HIV, hepatitis B. Eigenlijk de
alles,
hele range.
Ja.
En er zitten in die data... We worden altijd een beetje bang van het oplepelen van data.
Ja, is saai namelijk.
Ik heb de neiging om dat heel erg te doen. Jullie vinden dat altijd moeilijk. Maar in dit geval is er wel een opvallend stukje data.
Ja, de data die nu komen, zullen je verrassen.
Ja.
Perre, take it away.
Ja, we moeten nu eigenlijk, kunnen niet nog een derde sponsor erin doen. 2011 versus 2022 gaan we het over hebben. Mm-hmm. Wat je daar dus ziet is een vindpercentage, noemen ze dat. Dus dat is het percentage positieve SOA-testen. Onder heteroseksuele mannen in 2011 13%.
Ja.
In 2022 24%. Bijna verdubbeld. Bij heteroseksuele vrouwen van 12% in 2011 naar 21% in 2022. Mm-hmm. Ook bijna verdubbeld. En bij mannen die seks hebben met mannen gaat het van 20% in 2011. Dus daar begon het wat hoger. Naar 22,5% in 2020.
Daar blijft het eigenlijk
daar blijft
gelijk.
Het soort van stabiel.
Ja, en dan zie je dat aan de andere kant, dus bij de hetero mannen en vrouwen, het bijna verdubbelt allebei.
Ja.
En dat vind ik wel echt heel interessant.
En binnen de heteroseksuele mensen is de stijging het grootst bij vrouwen. En dan met name hoogopgeleide vrouwen onder de 25 jaar. Dat is eigenlijk de grootste risicogroep, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
En dan de nummer 1 SOA op dit moment qua stijging,
mm-hmm,
is gonorreu.
Ja, het is wel van belang om te zeggen. Kijk, wij zijn natuurlijk sowieso jong van geest. En we zijn ook in leeftijd. We zijn niet de oudste, maar we zijn ook niet de jongste meer. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk een onwijs jonge stagiair. Namelijk Juliaan. Die zit helemaal vol in het leven. In het begin twintigers bestaan.
Ja.
En dit was ook een idee wat vanuit haar kwam. Want zij zag dit ook heel erg in haar omgeving. Dat gewoon het condoomgebruik wat lakser wordt. Dat mensen die het stijgend aantal SOA's ook gewoon wat meer incasseren. Mm. En dat zie je ook heel erg terug in de cijfers. Dus je ziet, als we cijfers van het CBS bekijken, dan zie je dat eigenlijk alle volwassenen boven de 16 wel wat vaker, dat noemen ze dan risicovolle seks hebben. Mm. Met verschillende mensen en misschien ook zonder bescherming. Maar dat het voor twintigers het meest toeneemt. Dus het percentage dat seks heeft zonder condoom is in die groep met 37% toegenomen de afgelopen jaren. Dus dat is wel echt significant. Ik las een tijdje geleden...
Dat is wel echt veel trouwens.
Ja, dat is veel, hè?
Ja.
Bijna 40%.
Ja.
Ik las een tijdje geleden een artikel in NRC, waar ik nu ook weer aan dacht. Dat ging over... Het was eigenlijk een beetje een ander onderwerp. Dat ging over dat mensen of vrouwen dus steeds minder vaak de pil gebruiken.
Mm-hmm.
En daarin stond dus ook dat het aantal jaarlijkse abortus afgelopen jaar voor het eerst in echt superlang weer is toegenomen. Dus tussen 2005 en 2021 kwam het aantal jaarlijkse abortus eigenlijk nooit boven de 33.000.
Mm-hmm.
Maar in 2022 waren het er ineens weer ruim 35.000. En ja...
Jij ziet een kausaal verband.
Nou ja, dat wordt in het artikel ook opgegooid. Je kan natuurlijk niet echt helemaal bewijzen hoe dat zit. Maar het werd ook opgegooid dat dus die afname van pilgebruik, maar dus ook de afname van condoomgebruik kan leiden tot meer abortussen, meer ongewenste zwangerschap. Ja.
Ja. Wij dachten, data is maar data.
Ja, is wel waar.
Laten we even de straat op gaan.
Ja.
Julia,
en wie kon dat beter doen dan Julia zelf? Ja, Julia die was even vol de twintigerscultuur ingedoken. Die was naar Roeters Eiland gegaan.
Dus heel immersief gegaan.
Ja, dus dat is een studentencampus hier in Amsterdam.
Laten we even de straat op gaan.
Heb je wel eens onveilige seks?
Best wel vaak.
Als in relatief. Vaker wel dan niet. En waarom?
Ja, toch makkelijk of zo, denk ik. Gewoon misschien dat mannen toch minder snel ook initiatief nemen om dan wel een condoom erbij te pakken. Misschien moet ik het zelf ook vaker in een laadje hebben. Maar ik vind ook wel dat mannen moeten denken van, pak ik er even bij. Wat ze niet doen, dus.
En heb je wel eens een SOA gehad?
Nee, gelukkig nog niet. Dus even afkloppen.
Wel getest?
Ja, op zich best wel gewoon regelmatig. Als ik het dan weer heb gedaan, dan... doe maar even een testje. Dus gelukkig nog niet. En ik hoop dat het zo blijft.
Gebruik je altijd een condoom tijdens de seks?
Een aantal keer, maar soms niet.
En heb je wel eens een SOA gehad?
Ja, zeker. Door onveilige seks. Dat gebeurt wel eens. Dan krijg je SOA's van.
Je hebt wel op tijd getest dat je...
Nee, of tenminste ja, af en toe wel. Maar ik had er ook eentje gekregen van mijn vriendin. Dus toen heb ik er echt wel, zeker 2 jaar denk ik mee gelopen.
Heb je wel zo'n veilige seks gehad?
Ja, wel veel eigenlijk. En waarom? Of... Nou, af en toe ben je gewoon te dronken en dan denk je er niet over na. Of soms dan wil je het wel zeggen, maar dan merk je toch al van dat het er niet echt in zit vanaf de jongenskant. En dan wil je ook soort van hem ook niet teleurstellen of I don't know. En dan gebeurt het gewoon zonder. Of het werkt gewoon niet.
Heb je wel eens een SOA gehad?
Ja.
Wat?
Ja, wel een aantal. Nee, ik weet niet. Ik heb wel glam gehad, maar die bleef. Had het gewoon verkeerd behandeld. Dus hij bleef eigenlijk heel lang. En ook goddreu.
Maar goed, en het blijft natuurlijk een ongemakkelijk onderwerp, die SOA's en zo. Maar het is wel. Het is gewoon wel echt iets waar, denk ik, mensen de risico's van onderschatten. Mm-hmm. Ik heb in elk geval zelf door deze aflevering wel weer het voornemen om weer een keer een test te doen. Ja, als je better safe than sorry. Ik heb al best lang niet zo'n test gedaan. En het ding is, bijvoorbeeld chlamydia voor vrouwen kan een infectie veroorzaken. Ja. Waardoor je gewoon in een heel ernstig geval onvruchtbaar kan worden. Maar het kan sowieso schade toebrengen aan je eileiders of aan je baarmoeder. Ja. En dat is gewoon heel... dat is volgens mij...
Als je er te lang mee rondloopt.
Precies. En gonorreu, de meest toenemende SOA's. Mm-hmm,
mm-hmm. De SOA die het hoogst in de charts stijgt. De tip van de week.
De meest virale SOA's op dit moment.
Wij gaan de druiper.
Wij gaan echt nooit geweld worden voor spuit en slikken.
Nee, dat is toch giechelig.
Meteen gedisqualificeerd. Ja. Maar goed, die kan bij mannen, als het niet behandeld wordt, ook leiden tot hele vervelende ontstekingen.
Ja.
Zoals aan je urinebuis, aan je endeldarm, aan je bijballen. Jongens,
overal infectie.
Dat wil je niet. Dat wil je gewoon niet.
Wat ook nog lijp is, dat de WHO ook nog eens waarschuwt voor een muterende versie van gonorreu. Waarbij de medicatie gewoon eigenlijk niet meer helpt.
Ja, ze krijgen gewoon een soort gonorreu-pandemie.
Ja, precies. Een soort sick lockdown.
Seksuele lockdown. Dus daarom is het ook belangrijk dat mensen vaker een testje laten doen. En nog beter, gewoon een condoom omdoen.
Zo is het. Er is werk aan de winkel.
We zouden natuurlijk niet Perre van der Brink niet zijn.
Als we hebben nagedacht over gedragsverandering.
Als jij hier geen kansen in zag.
Ja, precies. Gedragsverandering.
Vertel.
Laten we daar eens over hebben. Gedragsverandering is een marathon, geen sprint.
Hoeveel zin had jij om dit te zeggen? Ja.
Nee, er is één waar ik wel echt veel zin in had, is een theorie aanhalen.
Ja.
Je hebt heel veel modellen voor dingen. Mm-hmm. Ik hou ervan als die modellen het daadwerkelijk simpeler maken. Dat doen ze vaak niet, namelijk, vind ik. En dit model doet dat voor mij heel erg. Dat is een model van Kurt Lewin. Hij is een sociaal psycholoog. En in de jaren 40 van de vorige eeuw ontwikkelde hij een change model.
Mm-hmm.
Dat was in eerste instantie op een business context gericht. Maar dat kun je eigenlijk toepassen op eigenlijk alle vormen van gedragsverandering. En hij gebruikt daarvoor een metafoor. Hij zegt, als je een ijsblokje hebt, in de vorm, gewoon een vorm, klassieke ijsblokjesvorm, en je wil dat van vorm laten veranderen.
Mm-hmm. Hè, ja, ga door.
Dan is dat best wel moeilijk zonder dat ijsblokje te beschadigen.
Ja.
Dus je moet er een deel van afschrapen of weet ik veel wat. Of het in stukken hakken. Dit is ook een manier om het wel te doen op een manier zonder dat ijsblokje te beschadigen. En dat is namelijk het ijsblokje laten smelten, in een nieuwe vorm gieten, mm-hmm, en dan weer laten invriezen. Hij zegt, dat is wat gedragsverandering is. Je hebt drie fases. Unfreeze, dus het laten ontdooien van het ijsblokje. Change, het in een nieuwe mal gieten van het ijsblokje. En freeze.
Refreeze.
Invriezen, het borgen van het nieuwe gedrag. Ik word daar, ik vind dat lekker. Het is gewoon overzichtelijk. Drie fases. Iedereen begrijpt het. Dus ik denk van, wat kunnen wij hiermee met deze theorie en het condoomgebruik onder jonge mensen? Fase 1, unfreeze. Dat gaat over bewustwording.
Mm-hmm.
Ik denk dat de tijden wat dat betreft, dat zeiden we net al, van antibiotica kuurtje en je bent er vanaf, dat niet per se goed voor het collectieve bewustzijn.
Ja.
In de jaren 80 en de jaren 90 had je een AIDS-epidemie.
Ja.
Toen was er een vrij urgente reden om veilig seks te hebben. Dat zag je ook terug in reclame. Er is een hele legendarische campagne van Benetton.
Mm-hmm.
Ja, dat is echt. Het is, we moeten hem ook op social gewoon delen. Het is zo'n heftig beeld. Het is een campagne. Ik heb het volgens mij al een keer eerder.
Ja, we hebben het erover gehad. Ja.
Ja, het is een campagne op het sterfbed van een AIDS-patiënt.
Ja.
En hoe die. Ja, eigenlijk zie je gewoon een AIDS-patiënt sterven.
Mm-hmm.
In de armen van zijn vader. Terwijl zijn moeder zijn zusje vasthoudt. En dat ziet eruit als een soort renaissance schilderij.
Ja, het is heel iconisch.
Super iconisch.
In de zin van.
En dat hebben zij echt gewoon toen op billboards over de hele wereld hing dat gewoon. Dat was natuurlijk super controversieel.
En wat was dan de grote, wat zou jij zeggen was de grote verandering die er dan dus teweeg werd gebracht rond AIDS door die campagne?
Nou, dat was, in die tijd was er überhaupt een soort mega taboe op ja. AIDS. Het werd bijna exclusief kwam het voor in de gay community. Dat zorgde voor een enorm stigma op AIDS. En dat moest gewoon veranderen. Dus het stigma moest daarvan af. Men wilde niet meer op een soort moralistische manier over AIDS praten. Er moest een positieve benadering van seksualiteit komen. En dat waren dan ook de drijfveren van die veilig-vrije campagnes die er op dat moment gemaakt werden. En dit voorbeeld wat ik net aanhaal is een commerciële campagne. Dus
ja.
Een merk wat eigenlijk haar platform inzetten om awareness voor AIDS te vergroten. Maar die redenen die ik net opnoemde, dat waren eigenlijk de pilaren waarop de veilig-vrije campagnes die we in Nederland hebben gehad, die zijn eigenlijk in 1987 begonnen en tot 1995 doorgegaan. Dat waren de startpunten van die campagnes. En die campagnes zijn heel effectief geweest.
Oh ja.
Die hebben enorme gedragsverandering teweeggebracht.
Maar niet alleen rond AIDS, maar ook überhaupt
Veilige seks in Nederland. Dus de term double dutch als een condoom en een anticonceptiemiddel gebruiken komt dus uit een tijd waarin deze campagnes dus zo effectief waren dat hier heel erg leefde. Dus Nederland ten opzichte van andere landen had echt een soort voorloperspositie op het gebied van veilige seks.
Grappig. Vind ik heel Nederlands of zo.
Ja, ik vond het ook best wel een soort van
vrije seks, maar wel veilig.
Ja, precies. En dubbel veilig.
Een soort heel VVD of zo. Ja.
Maar dat die term daar dus vandaan komt, zegt dus iets over de effectiviteit van die campagne.
Maar ja, dat is dus wel enorm minder geworden of zo.
Ja, dus waar het dus nu misgaat, is het refreeze.
Ja.
Dus het borgen van die gedragsverandering die we ooit hebben ontketend. En dat heeft dus onder andere te maken met dat er vanuit de overheid ook helemaal geen geld meer beschikbaar wordt gesteld om die campagnes op veilige seks te doen.
Mm-hmm.
Dat is ook iets wat SOA AIDS Nederland heel zorgelijk vindt. Want die willen natuurlijk nu, dit is een soort van peak moment, er moet nu campagne gevoerd worden tegen gonorreu.
Ja, onder andere. Ja.
En wat er ook bij komt, denk ik, is dat vroeger condoommerken zelf in hun communicatie ook inzetten op het functionele aspect van een condoom. Dus zij branden de condoom ook als een voorbehoedsmiddel.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment zijn ze dat steeds gezapiger gaan vinden.
Ja.
En zijn ze bijvoorbeeld een merk als Durex, het laten we zeggen het grote creative platform idee wat zij hanteren, is play.
Ja.
Dus het gaat veel meer over de soort van play kant.
De gezellige kant.
Precies, van genieten van seks. Ja. Wat ook minstens net zo belangrijk is om onder aandacht te brengen natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dat hele voorbehoedsmiddelverhaal is een beetje ondergesneeuwd geraakt.
Ik vond het heel interessant, dat kwam uit een paroolartikel, dat dus kennelijk er een soort einde kwam aan die leefstijlcampagnes, zoals dus die safe sex campagnes en zo, ongeveer tegelijkertijd met het aantreden van het eerste kabinet Rutte.
Ja.
Dus dat
weer een kausaal verband.
Ja, ik zie over.
Doortje, kausaal verband.
Een correlatie, hè, moet ik zeggen. Anders worden mensen heel bang. Maar het idee dus dat op het moment dat we een soort liberale regering kregen met een soort ieder voor zich en eigen welzijn eerst gedachtegoed, dat het toen ook was van zoek het maar uit met die SOA's eigenlijk. Wij gaan dat als overheid, wij gaan daar geen aandacht meer aan besteden.
Ja, nee, ik bedoel, ik denk dat dit ook een kausaal verband is en geen correlatie.
Jij zegt
maar geheel
het
in de liberale geest hebben wij wel een idee bedacht om daar iets aan te doen.
Wij hebben wel weer toch een poging gedaan om hier een slaatje uit te slaan. Ja. Uit al die gonorreu van jullie.
Ja. Of geheel in de geest van het CDA eigenlijk tegenwoordig.
Ook,
dat is de
ondernemerspartij. Ik denk dat er bijna geen partij tegen dit product zou kunnen zijn wat er nu voor ons ligt.
Omschrijf het.
Het ziet er gewoon geweldig uit. Het ziet er mooier uit dan ik had gedacht.
Ja.
Eigenlijk, ik denk wel, ik ben gewoon zo benieuwd hoe het is om seks te hebben en dan deze condooms te gebruiken. Ik ga ze zelf, moet ik eerst zeggen, ik denk niet dat ik ze ooit ga gebruiken. Ik vind het gewoon te ongemakkelijk om dit erbij te pakken. Sorry. Ik pak even een condoom van mijn eigen, merk. Het zijn VSR. Het zijn VSR condooms.
Er staat een groot VSR logo op en er staat een foto van ons op waar wij ons toch een soort blue steel-achtige look.
Het is grappig, want het is gewoon de foto van ons artwork, maar ik krijg toch door deze plaatsing. Ja. Ik vind vooral die blik van jou is echt zo.
Ik denk dat
let je even op, zo kijk jij.
Ja, precies. Ja.
Ik kijk veel accepterender dan jij.
Vind je?
Ja, ik vind jou echt wel streng, hoor.
Ja, ik kijk wel inderdaad bedenkelijker.
Ja.
Ja, nee, het is het eerste ontwerp stond hier nog op de achtergrond van onze kleur in het artwork. Maar dat hebben we eigenlijk ingezoomd.
Ja.
Ik denk dat dat een goede keuze is geweest.
Denk
het geeft
ook
iets meer urgentie.
Ja,
maar deze condooms, die gaan wij dus aan de man brengen.
Ja, zeker. Nou, als mensen het nou niet veilig gaan doen, dan weet ik het ook
precies
niet meer.
SOA Eet Nederland, eat your heart out.
Maar voordat we dat gaan doen, we hebben net van Timo, denk ik, misschien wel een van de grootste complimenten gehad die we hebben mogen ontvangen in onze carrière als podcastmakers. Namelijk de beste advertorial ooit.
We gaan hem toppen.
Ja, daar worden wij natuurlijk alleen maar ambitieus van. We hebben nog een nieuwe adverteerder. En we gaan ervoor. We hebben dus nog een nieuwe sponsor. En dat is, het past weer zo goed bij ons.
Ik ben klant.
Echt als wij, jij bent klant, ik ben wannabe fan. Klant, ik ben fan. Ja. Het is Van de Bron.
Ja.
Van de Bron, een energieplatform met een missie. Mm-hmm. Ze brengen vraag en aanbod van goede, groene energie samen en bieden innovatieve toepassingen waardoor je slimmer met energie om kan gaan.
Ja, dat is een mondvol, zou je kunnen zeggen. Ik ken ze persoonlijk vooral, en daarom ben ik ook klant geworden ooit, van dat ze gewoon lokale duurzame energie leveren. Ik was minder bekend met die meer overkoepelende missie. Mm-hmm. Zo snel mogelijk naar 100% groene energie in Nederland.
Maar kan je het niet mee oneens zijn, toch?
Nee, dat is niet een, echt,
is daar
niet,
tegen?
Niet een heel polariserende.
Het is een beetje zoals die condooms van ons. Daar kan je ook
precies
niet tegen zijn.
Hoe kan je daar nou tegen zijn?
Nee.
Nou, hoe komen we daar? Door groene energie 100% van de tijd beschikbaar te maken.
Vind ik ook altijd wel fijn. Als de energie 100%
als het gewoon duidelijk is. Het is niet 95%, nee. Het is gewoon 100%.
Niet 1 uur per dag dat die lamp niet aan kan. Het is gewoon de hele tijd.
Make it happen.
Ja.
Maar 100% van de tijd groene energie beschikbaar hebben is nog niet mogelijk.
Jeetje.
Maar dat is iets waar Van de Bron hard aan werkt om naartoe te gaan. En daar nemen ze ook in mee. Ze vertellen daarover hoe die reis daar naartoe gaat. Wat de voor- en nadelen daarvan zijn.
Het is ook weer een bewustwording. Weet je, net zoals met die SOA's. Van neem je verantwoordelijkheid. 100%
smelt dat ijsblokje.
Ja, freeze.
Dat wel met groene duurzame energie.
Unfreeze.
Ontdek de slimme energieoplossingen van Van de Bron op vandebron.nl. Oké, wij gaan door met toebewegen naar een SOA-vrij Nederland.
SOA-vrije wereld.
SOA-vrij
Why
wereld.
Not?
Ja, inderdaad. Nou, daarvoor moeten we campagne voeren.
Moeten we iets meer condooms vertellen?
Ja, misschien. Dit is meer een soort validatiefase.
Het eerste
even kijken
begin.
Of er vraag
precies,
en aanbod of het bij elkaar komt. Ja, we leven in een andere tijd dan die tijd die ik net beschreef. Van Benetton, jaren 80, jaren 90. Vrij veilig of vrij niet. Daarom dachten wij, kijk, ik ben 40.
Ja.
Jij bent wel jong.
31.
31.
Vol in het leven.
Ja, maar je bent wel al boven de 30. Dus we dachten, we moeten die nieuwste generatie creatieven, die moeten ons ideeën gaan geven hiervoor.
Mm-hmm.
En in de reclame-industrie heb je een heel leuk organisatie. Die heet de Jonge Honden. En dat zijn dan mensen van allemaal verschillende bureaus. Ze zijn allemaal denk ik onder de 30. En zij vertegenwoordigen eigenlijk die jonge stem in die industrie. Wij dachten van we gaan niet een bureau bellen. Dan had ik het net zo goed zelf kunnen doen.
Ja.
Maar we gaan die jonge stem, die gaan we vragen. Wat gaan we hier nou aan doen?
Hoe gaan we in godsnaam deze dingen met onze hoofden erop aan de man brengen?
Ja, dus we hebben Glenn van de Jonge Honden de opdracht gegeven om eigenlijk ideeën te plotten op unfreeze, change en refreeze.
Ik ben heel benieuwd.
Hoi, met Glenn.
Hey,
hoi.
Glenn. Met Per en Doortje.
Hoi.
Nou, wat leuk dat we jou even mogen bellen. En ik ben heel benieuwd hoe jij ons nieuwe VSR-product aan de man gaat brengen.
Ja.
Ons condoom-imperium.
Ja.
Ja.
We hebben alle hoop op jou gevestigd natuurlijk.
Oh, top. Dan hoop ik een nieuwe ontbert te blazen.
Ja, en ons doel is een SOA-vrij Nederland. Dus
ja, een heel mooi doel.
Glenn.
Yes.
We hebben een briefing call gehad, Glenn en ik.
Oh, goed.
Toen hebben we het gehad over
Glenn,
unfreeze.
Glenn is niet van de straat. Nee. Glenn wist ervan. Ja.
Change en refreeze. Kun je ons een beetje meenemen in jouw gedachten?
Ja, absoluut. Ik ben allereerst even door alle dingetjes gegaan die jullie mee opgestuurd hebben. Alle research die gedaan is. Een soort van de insights van waarom mensen geen condooms hebben. En waarom ze het vooral ook niet gebruiken. En een eerste stelling, of een eerste unfreeze die ik gevonden heb, is dat je nooit echt condooms bij hebt als het nodig is. En om heel eerlijk te zijn, het rondlopen met een condoom in je zak is niet per se het meest aantrekkelijke. Stel voor je hebt een date en iemand merkt dat je een condoom in je zak hebt. Maar daar heb ik dus een oplossing voor.
Oké. Okay.
Dus het eetje is ook wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben jullie hoofd erop gezet. Dus waarom maken we condooms niet gewoon fashionable? Het leuke eraan is, en dat zie je ook in de hele reuse fashion, je kan er eender welk logo op doen. Dus, maar je kan ook een Nike sneaker hebben waarbij het logo aan de voorkant van je schoen, dat je die plots kan veranderen met een McDonald's condoom. Dus ja, het lijkt me heel boeiend om iets te doen waardoor je je condoom een wearable kan maken.
Ik zit ook alweer te denken, een McDonald's condoom. Dan zou ik me ook niet heel speciaal vinden, eerlijk gezegd.
Maar wat Glenn volgens mij zegt, als ik je goed begrijp. Jij zegt, er is op een plek op jouw kledingstuk gebeurt er branding.
Ja.
En we gaan die plek eigenlijk innemen en doneren aan
een condoom.
Ons condoom.
Ja, klopt.
Of in dit geval een Stone Island.
Dus het idee is dan ook dat je het echt op je kleding draagt.
Ja, je hebt het toch al op je kleding zitten.
Dat vind ik wel leuk.
Ja. Dus het wordt...
Zouden mensen dat ook met deze doen, denk je? Een soort
de mensen die het VSR-t-shirt al dragen, wellicht.
Die krijgen hem gratis. Ja.
Oké, nice.
Leuk idee.
Ja, ik denk vooral dat de oplossing ligt in een stukje van cultuur. Dus de mensen zijn altijd op zoek naar het nieuwste, willen het nieuwste dragen. Dus je hoeft niet per se een nieuwe trui te kopen. Koop gewoon een nieuw condoom, al dan niet met jullie hoofden op en draag het.
Dus je krijgt het kledingstuk er eigenlijk bij.
Ja.
Het is gewoon een dure condoom.
Ja.
Ja.
Misschien is dat een goede brug naar change, naar de tweede fase. Want dat, dus dat het massale adoptie van condooms is het doel. Dus hoe gaan we daar komen? Heb je een idee ook in die change fase?
Het was vooral het soort van het fashionable maken was vooral mijn change. Dus dat was mijn oplossing in dit idee. En vooral die collaboraties. Dus je merkt ook dat heel veel merken. Ja, en als je dan praat over fashion en over iets fashionable maken, dat heel veel merken samenwerken met andere merken. Ja, dus als je dan kijkt naar een Adidas, die werken dan samen met heel bekende artiesten. Het kan maar daar liggen. Dus voor mij is dan die change en de oplossing.
Ik denk dat je ook inderdaad dan misschien meer moet denken aan Balenciaga condooms.
Ja.
Of een Jacques Mus condoom. Ja. Dat je zo'n heel klein tasje.
Ja.
Dat je weet hoe laat het is als iemand dat tasje bij zich heeft.
Ja, vorig jaar...
Zo op tafel zetten.
Ja. Past alleen een condoom in.
Je had bijvoorbeeld vorig jaar die mutsen van Ganni. Dus misschien heb je op de voorkant je muts van Ganni nog steeds, maar een Ganni condoom.
Ja, precies.
Ik heb trouwens wel eens bij Agnes B. heb ik wel eens een Agnes B. condoom gekregen.
Ja?
Ja, zeker weten. Maar in Frankrijk.
Niet als branding op het trainingstuk.
Nee, gemiste kans.
Wat dat betreft
is leuk geweest.
Dit een revolutionair idee.
Ja. Ik vind het een heel goed idee, Glenn. Ik denk dat we dit gewoon moeten gaan doen.
Dus dat was mijn eerste.
Heb je er meerdere?
Ik heb er zeker meerdere.
Oh jeetje, het was deel 1. Vertel.
Ik heb nog een unfreeze. Dus jongeren denken steeds vaker dat de oplossing simpelweg een pilletje is. Maar dat is niet het geval. En dan keek ik naar mijn changes, naar de oplossing. Je kan het eigenlijk zien als je hebt enkele minuten plezier. Maar dat staat wel gelijk aan een maand lang toe. Dus misschien zit er iets leuks in een bewustwordingscampagne die laat zien dat je eigenlijk veel meer seks mist. Net omdat je de ene keer die condoom niet gebruikt. En toen moest ik onmiddellijk denken aan flitsbezorgers. Omdat je net als seks stuurt het misschien maar enkele minuten. En bij flitsbezorgers komen ze misschien ook wel in enkele minuten. Dus is er iets leuk die we samen kunnen
Glenn,
doen?
Glenn, sorry hoor. Dat spreek voor jezelf. Hè? Je weet niet hoe lang het bij iedereen duurt.
dus lijkt me wel iets leuk om iets te doen met flitsbezorgers. Bezorg binnen enkele minuten samen met de borrelhapjes die je bent vergeten. Een nieuwe kans om opnieuw voor merken. Een extra stukje.
Ja, maar dus ook het idee van je kan nog even snel condooms bestellen.
Ja, ik weet sowieso dat het al gebeurt.
Dit zou wel echt een goede campagne voor flitsbezorgers zijn.
Nou, en die zijn ook enorm noodlijdend.
Ja, dus je kan sowieso al condooms bestellen. En ik weet alleen niet of de drempel echt ligt bij de prijs van condooms tegenwoordig. Maar ja, als je
Ze zouden kunnen doen is dat ze de bezorgkosten er dan afhalen. Ja. Worden ze eigenlijk nog verlieslatender dan zal zijn.
Maar goed,
wel voor
een greater cause. Ja.
Maar dit vind ik ook een heel leuk idee.
Ja.
En dan heb ik nog de laatste. Dus mensen denken vaak dat ze onaantastbaar zijn. Met de overtuiging dat iets niet kan gebeuren als ze het niet voelen. En toen dacht ik aan de line, de silent chillers. Dus zoals zij niet langer direct dodelijk, maar laten we aandacht besteden aan het sluimerend gevaar. En het verwijst naar iets dat onopgemerkt in je lichaam aanwezig is, zonder dat je het weet, maar geleidelijk een impact heeft op je gezondheid. Dus in plaats van dat we werken met een silent killer, is het een beetje een chiller in je lichaam. Dus je merkt er niet onmiddellijk iets van. En dit is dan meer in de richting van een bewustwordingscampagne. Maar ook vooral de chiller term, omdat ik denk dat de jeugd vooral iets relaxer ermee omgaat. Dat is ook weer een campagne.
Het zijn ook chillers,
ja.
De jeugd. Ja.
Ja, dus dit zit er meer op die, bijvoorbeeld het effect wat het op vruchtbaarheid kan hebben. Dus meer het langetermijn effect.
Ja. En ook een beetje over, het klinkt heel cliché, maar meten is weten. Ik merk ook vaker, niet dat ik het elke week doe, maar als je dan op zoek gaat naar een SOA-test, dan is het echt een heel gedoe. Dus hoe handig zou het zijn dat elke jongere of überhaupt elke Nederlander elk jaar één keer zo'n test mag doen, zonder een heel vragenlijst te moeten invullen.
Bij je thuis bezorgd door gorilla's.
Ja.
Precies. Ja.
Flink.
Ja.
Ja. Ik vind het eigenlijk al een hele goede idee. Zeg.
Ja.
Jezus.
Zeker. Nou. We gaan ze implementeren, denk ik.
We gaan
die flitsbezorgers bellen.
Spreiden.
Een distributienetwerk eigenlijk opzetten.
Dankjewel, Glenn.
Heel graag gedaan.
Ja, ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat... Nou, in elk geval alle luisteraars van deze podcast SOA vrij zijn.
Mm-hmm.
Misschien wel heel Nederland. Met deze ideeën?
Alle flitsbezorger klanten gaan SOA vrij door het leven.
Ja.
Ik was wel enthousiast over dat distributie-idee.
Vond je van die merken?
Die zag ik dus bij dat Nike voorbeeld. Die vond ik
McDonald's
vaag.
Condo.
Ja, ik dacht, wat hebben die twee ook met elkaar te maken? Die Gunny Nuts die hij zei, dat zijn van die... Eigenlijk zijn het zakjes of zo.
Ja, dus maar daarom dacht ik dus die Jacquemus-tas.
Ja, ik vond die Jacquemus-tas... Ja. Eigenlijk dat idee
is
naar...
leuk toch in die kleuren van ons logo.
Nee, jij hebt dat idee eigenlijk naar een soort premium niveau. Misschien dat we wel de jongste risicogroep kwijtraken. Daarmee.
Ja, het is een beetje high-end. Ja.
Oké, dus we hebben allerlei ideeën de revue zien passeren. Even terug naar het model.
Mm-hmm.
Ik denk dat die borgfase, het opnieuw invriezen... ook met duurzame groene energie, de moeilijkste fase is.
Ja.
Daarom leek het mij goed om af te sluiten met een pleidooi voor betere seksuele voorlichting.
Okay.
Daar begint het toch wel.
Mm-hmm.
En ik dacht, sommige dingen doen wij op hele prestigieuze manieren. Zoals bijvoorbeeld de opening van de Olympische Spelen.
Mm-hmm.
Daar ga je niet een of andere Jan Lul van op de hoek voor vragen. Daar vraag je S. Devlin voor.
Ja.
Of iemand... Een high up the chain. Waarom doen we dat niet met seksuele voorlichting?
Mm-hmm.
Dus dat je echt gewoon het allerbeste creatieve talent dat laat doen. Dus de beste regisseurs.
Ja.
Ik zag een soort seksuele voorlichtingfilm van Romain Gavras voor me. Een Franse regisseur die hele heftige films maakt.
Ja.
Misschien is dat niet de ideale regisseur, maar in ieder geval iemand heel vet. Of Lernert en Sander, die dan filmpjes
wel
maken.
Wel in één keer dat je dan de hele seksuele moraal voor... Ik bedoel, stel je voor dat Roman Polanski of zo zou voorlichten.
Dat lijkt me daar bij uitstek niet de persoon die het moet doen.
Het is wel een enorme verantwoordelijkheid.
Nee, maar meer dat er een bepaalde soort eer is als je dat mag doen.
En tot die tijd zitten wij ook niet stil. Want gaat onze... Nou, we kunnen er eigenlijk geen stagiair meer noemen. Ze is gewoon... Zo belangrijk voor deze podcast. Maar ze gaat ook de straat op om mensen aan deze condooms te helpen. Ik bedoel, wie neemt nou zoveel verantwoordelijkheid?
Niemand.
Niemand eigenlijk, behalve jullie, ja.
Nou, als bedankje. Jullie hebben nu allebei een relatie, maar... voor de toekomst misschien.
Oh, super. Ja, dankjewel.
Dat is de podcast.
Hartstikke leuk.
Nou, thanks. Jij krijgt ook een condoom van mij. Die al zo goed bezig zijn, krijgen jullie ook nog allebei.
Oh, super.
Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Oh, dus ik heb wel iets voor je, zodat je dit, deze streak gaande kan houden. Een condoom.
Thanks.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.